te leren. En Advent is een tijd om countercultural te zijn. Want in deze tijd van het jaar lijkt de wereld steeds sneller te draaien. De deadlines voor het nieuwe jaar stapelen zich op. En de drukte rond het kopen van cadeaus en de voorbereiding voor de feestdag wordt steeds groter. En voor je het weet, het is al 1 januari, het is kerstmis alweer een vage herinnering. En soms gebeurt dat zo vaak in ons leven. Maar Advent is een gelegenheid en een uitnodiging om in vrede en geduld de diepte van kerstmis te bereiken. Niet alleen op de vier zondagen, dat is heel fijn, maar elke dag. Terwijl u bewust even tot rust komen en stilstaat bij de verwondering en het mysterie van wat de Advent en kerst betekent. En de afgelopen 15 jaar heb ik een vaste gewoonte gemaakt van Advent. En jaar na jaar geniet ik van het wonder van kerstmis. En jaar na jaar spreekt de Heer opnieuw tot mij over de incarnatie. Maar ook rond deze tijd van het jaar kan ik niet anders dan denken aan de geboorte van mijn eigen jongens. Ze waren niet blij met deze foto's. Maar helaas voor hen. En mijn jongens zijn allebei winterbabies. Finn werd in december geboren en Brody in januari. En dat betekent dat Amy in november 2014, in 2017, haar derde trimester zat. En als je kinderen hebt, weet je dat dan dat echt zwanger bent. En als vader, jouw ervaring van deze tijd is heel anders dan de moeder. De moeder zijn de echte held. Ja, klopt? Ja?
Amen.
Amen, oké. Okay. No dog has to know. Want de moeders zijn de echte helden. Maar één ding voor beide ouders is hetzelfde. Je kijkt vol verwachting uit naar de komst van de baby. Maar je kijkt ook vol verwachting uit naar het moment dat je de baby kunt vasthouden. Het moment dat je de baby mee naar huis neemt. En naar alle toekomstige gebeurtenissen met jouw kind. En natuurlijk zijn november en december voor mij maanden van verwachting. Ik kan me nog goed herinneren dat de spanning bij Brody was heel groot. En vaak is het met je eerste kind. Ik herinner me dat het wachten op Brody jaren leek te duren. En je zit in de spanning met allerlei vragen. Hoe zal alles veranderen? Kunnen we dit doen? Enzovoort. En bovendien, voor ons was hij een week te laat. Maar dan komt het moment waarop je voor het eerst je kindje vasthoudt. En het wachten lijkt als niets te duren. En door deze ervaring heb ik ontdekt dat zwangerschap een les is voor ons. In de praktijk, maar ook in de Bijbel. En een van de bekendste zwangerschapsverhalen uit het Oude Testament is dat van Abraham en Sarah. En Abraham speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de Joden, maar ook ons als christenen. En die rol was verbonden met de belofte van een zoon. En het is waar dat het wachten op een kind niet altijd begint met de zwangerschap zelf. Maar vaak begint de kinderwens van een vrouw maanden, soms jaren, voordat ze zwanger wordt. En dat was de situatie voor Abraham en Sarah. Jarenlang verlangden ze naar een kind. Maar zoals het soms gaat, levert dat verlangen geen vrucht op. En ik heb heel veel vrienden die hiermee worstelen. Maar als we naar Abraham kijken, zien we een voorbeeld van geduld en vasthoudendheid. En het verhaal en het leven van Abraham zijn bijzonder. En je hoeft niet te ver in de Bijbel te lezen om bij zijn verhaal te komen. In het hoofdstuk 12 van Genesis lees je hoe God hem riep. En tot op dit punt staat in de Bijbel het grootste deel van de tekst vol verdriet en ellende. De zondenval, Kain vermoord zijn broer, de vloed en nog meer. Maar hier, in hoofdstuk 12, riep God Abraham uit zijn thuisland om hem te wezen te volgen. En zie, wij een man die gehoorzaam is. En ik heb al gezegd dat ik Abraham zo interessant vind. Hij is een echte Bijbelheld. Want door zijn geduld en vertrouwen in God zie je een man die door geloof wandelen. En dat was de rode draad in zijn leven. Het geloof in God. Degene die hem riep. En geloof was die onderstroom die hem keer op keer terugbracht naar God. Maar wat is ook interessant, toen hij geroepen werd, was hij al 75 jaar oud. En hij kreeg niet zomaar een roeping, maar een belofte. Een belofte dat hij een groot volk zal worden. En dit is wel iets om op te letten, hoe God met ons omgaat. En ik zei al dat Abraham een voorbeeld van geduld en vasthoudendheid is. Maar de sterkste en de edelste onder ons hebben onderweg bevestiging en herinnering nodig. En God deed dat voor Abraham. Binnen 10 jaar nadat de belofte had gedaan, na veel omgang met de mensen omheen en zijn neef, herhaalt God de belofte opnieuw in Genesis 15. En in Genesis 15 is een heilig en belangrijk moment voor Abraham, maar ook voor ons. Het is het moment waarop een belofte een verbond werd. Een verbond of covenant is een woord voor een contract. En God heeft een verbond met Abraham gemaakt. Een verbond die God nooit zal breken. En je ziet dat bij het moment tussen God en Abraham, waarop God hem uit zijn tent leidt. Hij zei, kijk naar de hemel, Abraham. En tel de sterren, als je dat kunt. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En dan lees je aan een van de meest belangrijke tekst in het hele Oude Testament. Genesis 15, vers 6. Abram vertrouwde op de Heer. En deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid. Dit is zo belangrijk voor ons. En Abraham en de Joden. En toen sloten ze een verbond. Zoals de koningen van die tijd. Ze offerden dieren en liepen tussen hen door. Maar God liet Abraham slapen. En alleen God liep door de dieren heen. Alsof hij wilde zeggen, Abraham, ik weet dat jij dit verbond niet kunt houden. Maar ik wel. Als ik, de God van hemel en aarde, dit verbond verbreek, zal mijn lot zijn als dat van deze dieren. En dat klinkt mooi. Een belofte. Een verbond om een groot volk te worden. Maar in de praktijk hadden Abraham en Sarah geen kinderen. Hij was al 75 en ze hadden geen kinderen. En dus was het precies de vraag aan God in deze, dat hoe kan dit? Ik heb geen kinderen, God. Ik ben al 75. Ik ben oud genoeg om een opa te zijn of een overgrootouder. Maar een belofte van God is een belofte. En het verbond is vast. En Abraham wachtte geduldig op de vervulling van deze belofte. En de schrijver van Hebreeën schrijft, en zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Maar hoe lang heeft hij gewacht? Rond de 25 jaar. Rond de 25 jaar. En wij lezen de bladzijden in een paar minuten uit. Maar Abraham moest 25 jaar op God wachten. En voor ons, gewone mensen, is dat best lang. Binnen 25 jaar kun je geboren worden. En lang genoeg leven om een masterdiploma te behalen. Binnen de tijd kun je opgroeien, trouwen, kinderen krijgen en een huis kopen. 25 jaar is van je eerste ademhaling tot aan je volwassenheid. 25 jaar is een hele generatie. Maar Abraham wachtte geduldig. Nou, zou je een goede Bijbelstudent kunnen zeggen? Wacht, wacht, wacht. Hoe kan de schrijver van de Hebreeënbrief schrijven dat Abraham geduldig op de vervulling wachtte? Hebben hij en Sarah niet geprobeerd om de beloofde af te dwingen? En hoe zit het met Ismaël? Dat zijn goede vragen. En weet je, we kunnen zoveel van Abraham leren. Omdat hij een echt mens was. Met echt gevoelens en emoties. En sommige van zijn dagen kunnen donkere dagen zijn geweest. Ik heb een belofte, maar ik zie geen vrucht. En dat kan een donkere tijd zijn om te wachten. En zoals in Spreuken zei, Omar, onvervulde hoop maakt ziek. Vervuld verlangen is een levensboom. En daarin schuilt het grote gevaar. Wij zien iets als een vertraging. Wij zien iets als een vertraging. Wij weten dat God's timing altijd perfect is. Hij heeft een 2020 visie op alles. Maar we kunnen dat wel weten, maar dan moeten we het wel in de praktijk testen. Omdat in werkelijkheid is waar de rubber meets the road, als wij in Engels zeggen. Je kunt een mooie, snelle auto in de garage hebben staan, maar wat doet hij ermee op het circuit? En dus hoe gemakkelijk zou het voor Abraham zijn om zich op de omstandigheden te concentreren? Ik word ouder. Sarah wordt ouder. En elk jaar krijg ik meer grijs haar. Meer pijn in mijn lichaam. En ik heb niet meer de energie dat ik had toen ik 20 was. Hoe kan ik onder deze omstandigheden een kind krijgen? En elk jaar wordt het donkerder. Met een afnemende kans om een kind. En voor hen was het waarschijnlijk donker. Het was zo donker dat ze het heeft in hun eigen handen namen. En door hun eigen daden probeerden ze Gods belofte waar te maken. En zo kregen ze via Hagar Ismaël. En juist dat vind ik de Bijbel zo echt en transparant. De Bijbel verheerlijkt nooit mensen. Abraham maakte ook fouten. Hij deed verkeerde dingen. En het gaat er om niet de zonde kleiner te maken dan ze is. Maar ondanks zijn fout om de belofte op zijn eigen manier waar te maken, bleef het geloof in God de rode draad in zijn leven. En voor ons is zonde nooit het eind. De zonde is nooit het eind voor ons. Het is niet de juiste manier of de juiste weg, maar zonde hoeft niet het eind te zijn. Dat is waar bij geloof en geloof en genade zien in het verhaal van Abraham. En als wij zijn verhaal lezen, je leest het zo snel. Hoofdstuk 15, belofte en geloof. Hoofdstuk 16, eigenwijs en zelfredzaamheid. Maar hoofdstuk 17, God keert terug naar Abraham. Om de belofte te bevestigen. Zo ja, Abraham heeft foutjes gemaakt. tijdens de 25 jaar periode. Waar zijn uw richting, zijn hoop, zijn geloof was in degene die de belofte gemaakt heeft. En dat is de les van Abraham. Als we weten wie de belofte heeft gedaan, is hoop ons anker tijdens ons wachten. En de belofte aan Abraham was niet alleen voor Isaac. Dat was zijn eigen kind, zijn familielijn. Maar Isaac was een toonbeeld van iets groter. Het verbond was voor iets groters. Want het wachten van Abraham was verbonden met het grote reddingsplan van God. Met de eerste advent. De incarnatie van de Zoon van God. Met Jezus. En ik zei al dat de eerste 11 hoofdstukken van de Bijbel vol zijn van verdriet en teleurstelling. Genesis 3 is het verslag van de zondenval. En hoe God volmaakte wereld in duisternis werd gehold. Hoe de ononderbroken relatie tussen God en mensen werd gebroken. Schaamte, moord en haat verspreidden zich door de generaties over de hele wereld. Maar de belofte aan Abraham, het verbond om een groot volk te worden, was niet de eerste glimp van hoop. Ja, Abraham keek uit naar de dag van Jezus. Jezus zei dat het zo was. Maar in Genesis 3, net na de zondenval, vinden wij een zaadje van hoop. Toen Adam en Eva beide uit de tuin werden gestuurd naar een harde, gevallen wereld, was er een woord van hoop. Vers 15 van hoofdstuk 3 zei: Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt zit jou de kop, jij bijt het in de hiel. In de donkerste omstandigheden, verbanning uit de taal, verbanning uit de perfecte relatie met God. Er was nog hoop. Er was nog hoop. Hoop op hem dat de vijand zou vernietigen. Maar ze moest voor de eerste advent wachten. En dus advent is een les in het leren hopen. De definitie van hoop is een gevoel van verwachting en verlangen dat iets bepaald gebeurt. Je wacht op iets specifieks. Wij kunnen voor allerlei dingen hopen. Ik hoop dat mijn sportsteam gaat winnen. Ik hoop dat mijn kinderen op een bepaalde school of een bepaalde niveau terechtkomen. Hoop kan dus heel breed of wijd zijn. Het kan een vorm van wensdenken zijn. Maar in een Bijbelse context, hoop is een direct verband met geloof. Ze gaan hand in hand. Hebreeën 11 zei: geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. En dus hoop gecombineerd met geloof geeft zekerheid voor ons verlangen. En de 4 weken van de advent bieden een voorproefje van waar Eva, Abraham en al die andere heiligen op wachten. Maar ze wachten niet op een zonnige dag of betere omstandigheden. Nee, Eva wachtte op haar nageslacht. En dat de vijand en de zonde zou overwinnen. Abraham wachtte op de echte beloofde zoon. Niet Isaac, maar Jezus. Amen. En Advent geeft ons de kans op de kerst, op de viering van de incarnatie te wachten, met geduld en hoop. En als de schrijver van Hebreeën zei: die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Het is een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Die hoop, de hoop op de komst van de Zoon van God, was wat Simeon in zijn oude dag vasthield. We vinden Simeon in het Nieuwe Testament bij Lucas 12, 2. En hij was een rechtvaardig man. Die verlangde naar de komst van de Messias. En hij staat in het goede gezelschap van hen die naar de Messias verlangden. Eva had de eerste belofte. Abraham en David sloten allemaal een verbond met God. Maar Simeon had het Oude Testament. Hij las de tekst en hoorde de verbonden. En hij wachtte op de Messias. En door de Heilige Geest ontving Simeon de belofte dat hij de Messias zou zien. Wat een belofte. Simeon. Je zou de Messias zien. Je zou de Messias vasthouden. En het is in Lucas 2 geschreven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man. Die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard. Dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Een belofte om de Messias te zien. De hoop van Israël. De hoop voor de wereld. Het land van God. Maar net als Abraham speelt er een vergelijkbaar thema in Simeon's leven. Simeon's dagen waren ook donker. In de tijd van Simeon volgde een ramp of een andere omhaal op. Er brak een burgeroorlog uit. Een scheiding tussen de tempel en het paleis. De priesters keerden zich tegen het volk. Het hele land werd bezet door de Romeinen. De omstandigheden waren intens. De situatie was duister en somber. Maar ondanks alles wat er omheen gebeurde, bleef Simeon hoopvol en vol geloof wachten. Ondanks de jaren die hij doormaakte. Ondanks de waarschijnlijke grijze haren en de rimpels die zich in zijn gezicht vormden. Hoop was het anker voor zijn ziel tijdens zijn wachten. En hoeveel almaar onvervulde hoop mag ziek, vervuld verlangen, is een levensboom. En dat was het ook voor Simeon. Een boom van leven toen hij Jezus zag. Het gaat verder in vers 27. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten, om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt in overstaan van alle volken en licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer streekt van Israël, uw volk. Nu laat u hier, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Een hoop die hij van een afstand zag, hield hem door de duisternis heen en kwam vervolgens tot bloei en gaf leven. Het is het lange geduld en het hoopvol wachten dat ons doet volhouden. En de Advent leert ons dit elk jaar in het klein. Het Adventseizoen is een les in verwachtingsvol wachten wanneer de dagen het donkerste zijn en het licht het verste weg lijkt. Leren goed te wachten. Leren vertrouwen op de beloofde gever. Leren vasthouden aan de grote hoop die wij hebben. En wat precies is dat hoop? Het is niet helemaal anders dan de hoop van de anderen. Het is onze hoop voor Jezus. Hun hoop was voor de eerste advent van Christus. En voor ons, onze hoop is de wederkomst van Jezus. Maar de gever van de belofte is dezelfde. De gever van de belofte is dezelfde. En ook al lijken de dagen donker, of de tijd lijkt lang te duren tot het herstel van alles, wij zijn een goed gezelschap. Toen Eva uit de tuin werd verbannen, was het een donkere dag. De dagen van Abraham leken donker zonder een kind. En voor Simeon leken de dagen overal donker. Maar hun hoop is onze hoop. De komst van een schitterend licht. En Simeon twijfelde niet aan de komst van de Heer. Abraham twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. En Eva keek uit naar de dag waarop de belofte vervuld zou worden. Maar hun hoop was goud waard, omdat hun hoop op God was. Kunnen wij staan? Hun hoop op God was. En zolang onze hoop blijft gevestigd op zijn belofte voor een glorieuze toekomst met hem, zullen wij de kracht vinden om geduldig op de vervulling daarvan te wachten. Laten we daarom van onze broers en zus in het geloof leren om vol verwachting te wachten. Met geduld, met volhardig, met onze ogen gericht op Jezus. En vergeet niet, het is altijd het donkerste vlak voor zonsopgang. Maar hoop gloort aan de horizon. En net zoals Jezus' profetie van toepassing was op de geboorte van Christus, geldt ze ook voor hen die zijn wederkomst verwachten. En zij, het volk dat in duisternis rondelt, ziet het schitterend licht. Zij die in het donkere wonen, worden door een helder licht beschenen. En dus wij mogen zeggen, ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. Ik weet in wie. De belofte is waardig, omdat het is een belofte van God. En wij wachten met vol verwachting voor Jezus in zijn tweede komst. Amen. En vanmorgen, ik wil dat wij zingen weer Emmanuel. God bij ons. God bij ons. Dat is de Advent. God bij ons. In Christus en weer. God bij ons in eeuwigheid. Amen. Amen. Amen.